Dus in de studio, Barbara van Dijk, want ik vond een persberichtje. En dat persberichtje was een aankondiging van een actie. Een actie die er leuk uitzag, namelijk een schoffelkata. Nu, ik weet wat een kata is, want ik heb ooit een chakujitsu gedaan. Je kent dat, zo twee stokjes met zo'n ketting tussen. En dan moesten wij ook katas leren. Dus een kata is een opeenvolging van gevechtsbewegingen en houdingen. Een soort van oefening om al die dingen u te herinneren, gewoon, een soort inventaris.
Ja, een kata is een reeks van bewegingen, inderdaad, uit de Japanse zelfverdedigingskunsten. En de schoffelkata, is eigenlijk een woord dat we hebben moeten uitvinden of vertalen. De kata de la houe, dat bestaat al wel.
In Frans,
dat is hetzelfde, maar dat was nog niet vertaald. En wat is dat? Is eigenlijk een reeks van bewegingen die wordt uitgevoerd met een schoffel. En als symbool van de beweging voor voedselsoevereiniteit. Dus ondertussen zijn er in een aantal landen op een aantal momenten dat die schoffelkata al is uitgevoerd op publieke plekken met een heel aantal mensen. En dus dat staat symbool voor de strijdvaardigheid van de beweging.
Ja, het ziet er heel strijdvaardig uit. Hè. Ik heb het al eens gezien, er is een filmpje van, het is vrij hilarisch.
Ja, dus dat is een filmpje, of een aantal filmpjes, eigenlijk klasse op de website, fieldliberation.org. En dat is met de bedoeling dat je die schoffelkata al eens kan bekijken en misschien al een beetje kan oefenen, omdat we dinsdag verschijnen met de 11 aardappelbeklaagden of patatisten voor het Hof van Beroep in Gent. En dat we voor de aanvang van het proces met zoveel mogelijk dus die schoffelkata willen uitoefenen op het kuiter.
Weer is een proces. Het wordt van, ja, die moeten weer voorkomen. Het wordt zo een beetje. Zullen we eens even achteruit spoelen? En hoe lang is het nu geleden, die actie? 3 jaar?
Ja, het is juist 3 jaar geleden eigenlijk. Want het was op 29 mei 2011 was er dus die actie in Wetteren, waar dat er genetisch gemanipuleerde aardappelen op een proefveld stonden. Bij het ILVO was dat, is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Gent, met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, en met BASF, de chemiereus die in Antwerpen wel bekend is. En dus toen is er een actie geweest aan dat veld waar dat we die genetisch gemanipuleerde aardappelen vervangen hebben, of dat was althans de bedoeling, met biologische aardappelen die ook beter bestand zijn tegen de aardappelziekte waarvoor dat ze die GGO-aardappelen eigenlijk aan het planten waren.
Dat is niet echt helemaal tot de goede gemeente doorgedrongen. Hè? Het ging over vernielen en uitdrukken, maar dat vervangen en het feit dat er ook biologische soorten zijn die dezelfde resistentie hebben.
Ja, dus de bedoeling uiteindelijk van die actie is om een bepaald landbouwmodel in vraag te stellen en eigenlijk de keuze om steeds verder in te zetten op een productivistisch agro-industrieel landbouwmodel om daar serieus in vraag te stellen. Want de GGO's zijn uiteindelijk een symbolisch onderdeel van een breder landbouwmodel waar dat totaal niet duurzaam is op vlak van ecologie, op vlak van het overleven van de boeren zelf. Vandaag zitten we nog met 2% boeren in België. En als dat zo voortgaat, denk ik dat er binnen 30 jaar geen boeren meer zijn. Dus met die actie was de bedoeling om een keuze vanuit Vlaanderen om verder in te zitten, steeds op onderzoek, om het te blijven boosten van de agro-industrieel landbouwmodel, om dat zichtbaar te maken en in vraag te stellen. De reactie die dat daarop gekomen is, inderdaad, omdat er dus aardappelen zijn uitgetrokken en omdat er een paar hekken tegen de grond zijn gegaan, is een van, ik weet niet of het ongeloof was, maar een soort van gechoqueerd. Want misschien omdat het idee van privaat eigendom aangeraakt wordt. Maar in elk geval, de dagen na die actie is er toen heel veel reactie gekomen in de media, wat het ons geportretteerd heeft als een stelletje gewelddadigen.
Een zootje ongeregeld.
En minister Peters heeft toen ook daags na de actie al meteen aangekondigd, ze zullen het geweten hebben, die mensen gaan aangeklaagd worden voor bendevorming. En een jaar later is dat ook effectief zo geweest.
Wacht, ik heb nu al een paar dingen in mijn hoofd genoteerd. Even voor alle duidelijkheid, jij bent zelf bio-dingers. Wat ben jij ook alweer?
Ik heb zelf bio-ingenieur gestudeerd, dat klopt. Ik heb wel nooit gespecialiseerd in de cel- en gentechnologie. Want de bio-ingenieurs die houden zich met van alles bezig. Hè? Onder andere met het produceren van GGO's, ook met milieukwesties, land- en bosbeheer. Dus ik heb een zekere achtergrond die wel maakt dat ik mij persoonlijk gelinkt voel aan waar de landbouwfaculteiten en universiteiten mee bezig zijn.
En dan nog iets, want jij zegt de Vlaamse regering zit in op onderzoek, maar onderzoek kan toch ook richting biolandbouw gaan? Wordt daar dan geen geld in gestoken? Dat is toch ook innovatie?
Ja, de onderzoek kan gaan richting de bio, het versterken of het onderzoeken om de biolandbouw te versterken of de agro-ecologische principes in de landbouw verder uit te bouwen. Dus een landbouw die meer in harmonie zit met iets wat voor de mensen en de planeet beter is. Vandaag zien we dat de logica van de privatisering ook in het onderzoek zeer sterk is doorgedrongen en wat dat ertoe maakt dat onderzoek dat uitzicht heeft om op relatief korte termijn winst te kunnen opleveren, dat die meer kans heeft op financiering dan onderzoek dat dat niet doet.
Oké, dus zo heel onafhankelijk is dat dan?
De financiering van onderzoek is ook iets wat niet volledig uit publiek geld betaald wordt. Dat is de publiek-private partnerschappen, zoals dat in zoveel zaken in de mode zijn ook in onderzoek een van de basismanieren om vandaag, zeker in het toegepast onderzoek, om de laboratoria te financieren. Dat betekent dat je bijvoorbeeld BASF samen met de Vlaamse regering in hetzelfde onderzoeksproject gaan investeren.
Natuurlijk, neem aan voor wat hoort wat, zoals Patrick Janssen zei.
Dus logischerwijs gaat BASF dat niet doen als ze daar niet de winsten voor hen inzien. En de overheid volgt uiteindelijk die logica, omdat zij ook vanuit gaan van ja, we moeten groeien, we meer produceren en we gaan investeren in dat type onderzoek eerder dan in ander. Als je kijkt bijvoorbeeld een onderzoek dat zich erop opricht om minder pesticiden te gebruiken en om bodemherstellend te zijn door meer diversiteit in te brengen qua gewassen of zo, dat is iets dat op geen enkele manier kan verzilverd worden. Dus dat is een andere logica die daar speelt en die krijgt eigenlijk vandaag slecht een zeer klein aandeel van het onderzoeksbudget dat beschikbaar is.
Nou, ik herinner mij een bord dat bij dat veld stond en daar stond op: hier groeit de aardappel van de toekomst. Dat vond ik een heel vreemd bord zo.
Voor de mensen die dat bord nooit gezien hebben, dat is eigenlijk, moet je zo'n groot billboard voorstellen. Hè. Bovendien, dat veld dat lag ook effectief naast de autostrade. Dus dat geeft dan zo iets van een campagne aan om reclame te maken. En dat is uiteindelijk ook voor een groot stuk de bedoeling geweest van dat veld, is uiteindelijk van te laten zien aan de Vlaming, aan de Vlaamse onderzoeker, aan de Vlaamse boer, dat het inbrengen van genetisch gemanipuleerde landbouw in de gewassen in de landbouw echt wel een mogelijkheid is. Dus men wilde daar een soort van toonveld maken, maar dan onder het motto van onderzoek. En waarin dan men het uiteindelijk al het antwoord klaar had. Hè. Dus je zou denken van een onderzoeker, die stelt een vraag waar dat die gaat een antwoord naar zoeken. Als er staat, hier groeien de aardappelen van de toekomst, ik geloof nog net niet dat er een uitroepteken achter stond, dan is het wel duidelijk van
dat men al gekozen heeft. Een heel mooie grote aardappel. Zullen we nog even door de rest van de chronologie rollen? Want goed, jullie zijn dan met een aantal mensen aangeklaagd.
Ja, er zijn dan 11 mensen die zijn opgeroepen om zich te komen verantwoorden en die aangeklaagd zijn als lid van een bende.
En een bende, wat is de definitie van een bende dan in hemelsnaam?
Ja, een bende is in dat geval, dat zou dan een groep van mensen zijn die opgericht is om een misdaad te plegen. Hè.
Dus zoals die de overvallen in de reis hebben gedaan in de Eifel.
Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk iets dat in het gerecht is, in de rechtszaal is, of een figuur binnen de rechtspraak die het mogelijk maakt om echt bendes, criminele bendes te
veroordelen. Dat is belangrijk voor de strafmaat die kan uitgemeten worden.
Ja, maar nog eens even, een bende, want wat mij altijd zo absurd leek, een bende is toch een groep mensen die in het geheim hun plan voorbereiden, terwijl jullie de actie op voorhand wijd en zijd hadden aangekondigd. Maar een bende mag dat doen. Een bende mag zeggen, wij gaan overmorgen de Deleuze overvallen en dan is het nog steeds een bende.
Ja, dat is natuurlijk, dat laat heel goed zien welke paradox dat er in die aanklacht zit. Hè. Want enerzijds is er altijd gedurende de actie, op voorhand van de actie en zo, is er heel veel overleg geweest met autoriteiten, met politie. Alles is altijd aangekondigd geweest via websites, flyers. Dus enerzijds is die openheid die bestaat. Er is ook vanuit de overheid in gesprek gegaan. Er zijn allerhande debatten geweest met mensen die deelnamen aan die actie. En anderzijds zegt men toch van ja, het gaat hier toch wel om gevaarlijke jongens en meisjes.
Er ligt er net ook erg de nadruk op dat het om een gewelddadige actie ging.
Maar dat idee van geweld, dat is iets wat dat in de media speelt, voornamelijk, maar dat is bijvoorbeeld wat dat in de rechtspraak, wat dat niet ter sprake komt. Hè. In het proces gaat het helemaal niet over geweld. Het gaat erop van, het is een groep die zich georganiseerd heeft en opgericht is om dingen te vernietigen of om een aanslag te plegen. En dat is uiteindelijk, dat maakt ook waarom dat dit proces zo belangrijk is, denk ik. Omdat dat betekent, als dat de logica is die we beginnen hanteren, dat allerhande van activisten of politieke groeperingen die op een bepaald moment een actie organiseren en waar al of niet iets kapot gaat, of misschien zelfs maar de reputatie van een of ander persoon of bedrijf, dat die zouden kunnen aangeklaagd worden en veroordeeld zelfs voor een vereniging van boosdoeners, zoals het dan heet.
Hoe zit het dan ondertussen? Wanneer zijn jullie de eerste keer voorgekomen?
Dat proces is eigenlijk opgestart een jaar na de actie, dus in 2012. Ondertussen zijn we al 2 jaar bezig. Dat heeft ermee te maken dat er verschillende stappen al geweest zijn. En ook omdat het gerecht dat ook niet altijd heel duidelijk is van, ah ja, we roepen jullie nu op en dan is het enkel agendazetting en dan gaan we nog eens terugkomen om nog eens te praten en zo. Dus dat is één ding, het gaat gewoon traag op zich. Anderzijds hebben wij bij de eerste keer dat we zijn voorgekomen, en dat de zitting gepland was om de zaak te pleiten, hadden wij een aantal getuigenissen voorbereid, een aantal video's meegebracht om te laten zien eigenlijk aan de rechter hoe dat onze kijk op wat dat er gebeurd is op dat moment. Omdat uiteindelijk de openbare aanklager die dat dossier heeft opgesteld, heeft zich gebaseerd op heel eenzijdige informatie om te laten zien dat we schuldig zijn. Dus we zeiden, ja, in ons recht van verdediging willen we laten zien, ander videomateriaal aanhalen en getuigenissen van experten oproepen die zullen verduidelijken aan de rechters van, ja, wat is nu juist het probleem met die genetisch gemanipuleerde organismen en waarom zouden er groepen van mensen burgerlijk ongehoorzaam zijn. En de rechters hebben toen daar totaal geen oor van.
Ik moet even onderbreken, want waarom zou je burgerlijk ongehoorzaam zijn? Normaal gezien gebruik je burgerlijke ongehoorzaamheid als een laatste stap in het geweldloze discours, dat zullen we maar zeggen, als je al andere pistes bewandeld hebt om je zaak naar voren te brengen. Ja. En dan jullie bewijslast dan ook aangetoond dat er al eerder op andere manieren pogingen waren geweest om dat in de discussie te brengen en zo?
Ja, dat zijn bijvoorbeeld allemaal zaken die inderdaad aan bod komen in het proces. Hè. En dan gaat het niet alleen maar specifiek over dit veld, dat gaat daar ook over, maar dat gaat dan eerder over de introductie van de genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw, dat sinds de jaren 90 eigenlijk een discussiepunt is en waar het er al op allerhande manieren en actiegroepen al 20 jaar heel veel controverse rond is en waar dat uiteindelijk niet echt au serieus genomen wordt. Dus het is eigenlijk in de aanloop of de uitkomst van een 10, 15 jaar lang werken van allerhande groeperingen en progressieve politici en milieuorganisaties en zo, dat zegt van, ja, kijk, als dat allemaal genegeerd wordt, dan is het gebruiken van burgerlijke ongehoorzaamheid een manier om zand in de machine te steken. Ja.
En vond de rechter het mooi?
Dus de rechter in eerste aanleg heeft toen op dat moment gevonden dat het allemaal niet nodig was om die zaken aan te horen of die video's te bekijken, aangezien dat zijn van mening was dat met informatie die ze ontvangen had in de schriftelijke dossiers, dat ze genoeg wist. En op dat moment dan waren wij zo verontwaardigd van dat je eigenlijk geen recht hebt op een eerlijke verdediging, dat we gezegd van, ja, als dit niet kan, dan gaan wij het protest de rechtszaal verlaten. Dat is toen ook effectief gebeurd. En als gevolg daarvan zijn we dus dan veroordeeld bij verstek, heet dat dan. Maar de manier voor veroordelen bij verstek, waarom bestaat dat? Dat is eigenlijk normaal om de kans te geven dat je bijvoorbeeld je afspraak met de rechtbank gemist hebt of zo, dat altijd mogelijk is. Maar in dit geval is dat dus eigenlijk een daad van protest.
Ja.
En nadat we dan veroordeeld geweest zijn in verstek, hebben we opnieuw het proces kunnen doen. Dus dan zijn we opnieuw in dezelfde rechtbank van Dendermonde voorgekomen. Onze getuigen zijn toen opnieuw niet gehoord, maar dan hebben we wel het proces verder laten plaatsvinden. Ja, nee, die zijn opnieuw niet gehoord, of de video's zijn opnieuw niet gescreend.
En dan zijn jullie niet opnieuw buiten gegaan?
Dan zijn we niet opnieuw buiten gestaan, omdat uiteindelijk de bedoeling was om de eerste keer buiten te stappen, is om dat zichtbaar te maken, want er is geen eerlijke verdediging mogelijk. Maar dat is ook iets wat je één keer kan doen, maar dat heeft geen zin om dat dan nog eens opnieuw te doen. je kan dan wel dus je proces doen en je kan daar achteraf, zoals nu, we zullen in beroep komen en dan kan je daarop terugkomen, maar dat op dat moment denk ik geen zin om dat te doen. Maar we zijn dan wel opnieuw ook veroordeeld geweest voor bendevorming.
Nu, als ik me niet vergis, is het de eerste keer, of er zijn al eerder actiegroepen voor bendevorming aangeklaagd, maar nog nooit effectief veroordeeld. Klopt dat?
Er zijn bijvoorbeeld organisaties als Greenpeace, die hebben inderdaad ook al een aanklacht gehad voor bendevorming, maar die zijn inderdaad niet veroordeeld geweest.
Het is toch wel een beetje een verontrustende stap. Ik bedoel, in de evolutie van de burgerlijke inspraak en dergelijke, wij worden toch verondersteld onze stem te mogen laten horen.
Ja, en dat is dus ook het belangrijkste, of het eerste punt van onze verdediging gaat daarover, hè. Dat is het recht op vrije meningsuiting. En als je dan kijkt in de context van andere dingen, de gemeentelijke administratieve sancties bijvoorbeeld, het recentelijk het proces tegen vredesactie, waarin dat zij door de rechter gehaald werden om een actie waarin dat zij symbolisch uiteindelijk het ministerie van Defensie enkele jaren geleden met theaterverf besmeurd hadden om zichtbaar te maken dat het ministerie van Defensie meewerkte aan bloedvergieten in Afghanistan.
Maar vredesactie, die zijn toch vrijgesproken?
Ja, en inderdaad, vredesactie is vrijgesproken. Dus er zijn ook wel voorbeelden waarvan dat de rechters aan tot inkomst zijn moeten de aanklager niet volgen of het openbaar ministerie niet volgen. Of recent, enkele weken geleden in Frankrijk, is er een gelijkaardige zaak in beroep voorgekomen en daar heeft men de mensen ook vrijgesproken in beroep voor het vernietigen van een testveld van genetisch gemanipuleerde gewassen, omdat uiteindelijk de vergunning van dat veld zelf achteraf illegaal verklaard was. En waarom is dat interessant? Omdat dat in België ook zo was.
Ah, dus ja, inderdaad.
Een jaar nadat die proef is opgestart, heeft Greenpeace eigenlijk de vergunning aangevochten van dat veld, omdat er al vanaf het begin bij het afleveren van de vergunning heel veel discussie was door ook de experten die advies moeten geven aan de minister.
Ja, ik heb dat rapport gelezen en er waren toch wel een aantal vragen.
Er waren een heel aantal vragen. Experten die een negatief advies geven wegens dat er te veel risico aan verbonden is volgens hen. En de minister die uiteindelijk niet gemotiveerd heeft waarom dat hij daar geen rekening mee heeft gehouden. Dus op basis daarvan heeft er toen een rechter die vergunning illegaal verklaard.
Dus het ziet er goed uit voor jullie dan als jullie in beroep gaan. Het is mogelijk dat jullie dan in beroep ook worden vrijgesproken.
Maar dat is mogelijk en ik hoop er natuurlijk op dat de rechter de zaak in perspectief kijkt van een politieke actie en probeert te begrijpen van ja, wat zijn de mogelijkheden voor actievoerders om rond deze thematiek op een andere manier hun stem te laten horen en dan op een rechtvaardigere manier met die zaak omgaat, ja.
Goed, dus jullie zijn dan de tweede keer effectief veroordeeld en dan zijn jullie in beroep gegaan en dat is wat er nu gaat gebeuren.
Dus dat is wat er nu gaat gebeuren. Dus op dit moment is het niet meer in Dendermonde. Je kunt zeggen van het gerecht in Dendermonde is ontspoord geraakt en heeft zich laten meeslepen in uiteindelijk een hele heisa die gemaakt werd. En daarin gewoon, ik zou zeggen klakkeloos misschien zelfs, de openbare aanklager gevolgd. Dus nu gaan we naar het Hof van Beroep, dat is in Gent. En dan hopen we dat de rechters daar die zaak opnieuw op een andere manier gaan bekijken.
Ja. En dat is nu dinsdag? Maandag? Woensdag?
Dus dat is nu dinsdag. Dinsdag is 3 juni. En de zaak begint om 9 uur in het Hof van Beroep van Gent. Dat is in het centrum. En dus daarmee dat we om 8 uur eigenlijk verzamelen op het Kuiter. Om daar samen ontbijt te hebben. En dan die fameuze schoffelkata zullen uitoefenen.
De schoffelkata. Ik heb hem hier gevonden. We gaan eens zien. Klaas.
1.
Je kunt oefenen.
2.
Ja, dus dat zijn al die bewegingen.
Dus het is belangrijk eigenlijk dat de mensen komen vooral met goesting om dat te doen. En ook een tuingereedschap meebrengen.
Een riek of een...
Bij voorkeur een schoffel. Ik denk misschien een riek op de trein. En als we daar met 100 rieken staan, dat niet in dank zal afgenomen worden. Maar in elk geval te komen met een schoffel of een ander tuingereedschap.
Dan komt u niet alleen in binden, maar dan bent u ook nog eens gewapend.
Ja. Het ziet er vervaarlijk uit, hè. Trouwens, ja... Een dorsvlegel zou ik zeker niet meebrengen, want dat begint al heel erg...
Ja, ik kan ook met een bamboestok komen. Het gaat erom om symbolisch die reeks van bewegingen samen uit te voeren en iets zichtbaar te maken.
Het is heel grappig. Maar wat ik eigenlijk zocht was het filmpje waarin dat die effectief wordt uitgevoerd en dat vind ik niet. Weet je waar dat staat?
Dus als je op de website van Field Liberation Movement gaat, daar kan je die op vinden. Dat is fieldliberation.org.
Ja. Maar ik vind er wel die les.
Ja, dat is daar in die les. Dus je hebt een les en je hebt daar drie filmpjes. En dat zijn drie verschillende mensen die schoffelkatten al meester zijn en die dan voordoen. En dan zou je zien dat het dan in drie delen zijn en dat elk deel 8 bewegingen heeft, geloof ik. En dan kan je die al beginnen oefenen.
Ja.
En dan 8 uur 's morgens, dat geeft een beetje ochtendgymnastiek gevoel.
Fantastisch, ja, zeg. Ik hoop dat er niet te veel mensen vazen en zo van het dressoir zwaaien met hun rekens en in hun woonkamer gaan doen. Want goed, dan gaan wij nog een muziekje opzetten. Of was er iets wat jij nog graag wilde toevoegen?
Ja, ik hoop natuurlijk dat er veel mensen komen en ook dat er opnieuw dat er mensen blijven spreken over de zaken. Niet alleen over dit, maar niet alleen om het feit dat we daarvoor aangeklaagd zijn, maar het idee van het criminaliseren van actievoeren is iets dat ik denk dat we allemaal samen ons tegen moeten verzetten. En anderzijds vragen blijven stellen over waar gaat ons onderzoeksgeld naartoe en voor welke landbouw kiezen we.
Dat is mooi samengevat. Oké, Barbara, bedankt voor je komst naar de studio.
Bedankt.